We gaan in het evangelie lezen vandaag, het Oude Testament, Jeremia 31 vers 10 tot en met 22. Het is een gedeelte uit het middenstuk van Jeremia, hoofdstuk 30 tot en met 33, vier hoofdstukken, het middenstuk. En daarin gaat het over de ballingschap. Het tienstammenrijk was al weggevoerd, het tweestammenrijk wordt nu ook weggevoerd. En Jeremia staat dan op een punt tussen die twee rijken in Rama. En daar werden de ballingen ook verzameld om dan uiteindelijk te worden afgevoerd. Een soort van, klinkt wat gek misschien, maar het Westerbork daar in het land Israël. Het verzamelkamp waar je dan werd afgevoerd. Jeremia staat daar en hij ziet zowel het verdriet, maar ook de toekomst, het plan dat God met zijn volk toch heeft. We lezen daar een stukje van, hoofdstuk 31, vers 10 tot en met 22. Volken, luister naar de woorden van de Heer. Vertel het verder op de verste eilanden. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde. Want de Heer verlost het volk van Jacob, hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. Zij komen juichend naar de Sion, stralend van vreugde om de gaven van de Heer. Graan, wijn en olie, geiten, schapen en runderen. Zij gedijen als een waterrijke hof, nooit meer zal het hun aan iets ontbreken. Meisjes dansen vrolijk in het rond, jongens en grijzaards dansen mee. Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen. Hun verdriet vergeten zij. De priesters schenk ik overvloedig offervlees. Ik overstel mijn volk met al het goede, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer, en dit is het vers waar ik het vooral over wil hebben vanmorgen. Dit zegt de Heer, hoor in Rama klinkt een klacht. Bitter geween, Rachel beweent haar zonen. Zij wil niet worden getroost, haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de Heer, huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond, spreekt de Heer. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren naar hun eigen land terug, spreekt de Heer. Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt. U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Breng mij bij u terug, laat mij terugkeren, want u Heer bent mijn God. Ik ben tot inkeer gekomen, ik sla me op de heup uit wanhoop, nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep, ga gebukt onder de schande van mijn jeugd. Is Efraïm niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Dan raak ik diep bewogen. Ik moet mij over hem ontfermen, spreekt de Heer. Zet mijlpalen neer. Plaats bakens. Richt je aandacht op de weg die je volgt. Keer terug, vrouwen Israël. Keer terug naar je steden. Hoe lang nog blijf je talmen? Hoe lang nog blijf je eigenzinnig, vrouwen Israël? De Heer schept op aarde iets nieuws. Een vrouw maakt een man het hof. Dit is Gods woord. Na de verkondiging straks zingen we Stil mijn ziel, wees stil, opwekking 717. Gemeente, het thema voor de preek vandaag is ontroostbaar en dat gaat over Rachel. En Rachel, die wil ik in beeld brengen omdat het vandaag een zondag is. Ja, en ook een dienst waarin heel veel verdriet zichtbaar is geworden. Ik denk dat je dat niet zo vaak voelt en merkt in de kerk. We proberen ook vaak getroost en hoopvol en optimistisch gelovig te zijn. Maar vandaag gaat het ook heel erg over verdriet. We denken aan degene die we missen. We zien de tranen van de families. We denken aan vervolgde christenen en we dragen eigenlijk allemaal wel verdriet met ons mee, als je er zo eens even bij stilstaat. Ik denk dat er maar heel weinig mensen hier zitten die denken van nou verdriet, ik weet niet wat het is. Iets missen, iemand missen, nooit iets mee te maken gehad. Dat kan bijna niet. En als het zo is, ja, dan zal ooit wel de dag komen dat dat gaat veranderen. Mensen dragen verdriet met zich mee. Soms is het springlevend, terwijl de mensen om je heen al zijn overgegaan tot de orde van de dag. En weet je wat er in de Bijbel gebeurt? In de Bijbel is verdriet iets dat nooit vergeten mag worden. Als je kijkt in Psalm 56, vers 9, daar wordt tegen God gezegd: vang mijn tranen op in uw kruik. God, ik zit te janken. En wilt u mijn tranen niet met een zakdoek van mijn hoofd afvegen, zodat ze weg zijn? Maar wilt u ze opvangen in uw kruik? Snap je het verschil? Dat God ze niet wegveegt, maar dat elke traan voor God belangrijk is. En dat hij het verhaal en de pijn achter elke traan wil weten. En dat je dat serieus neemt, dat je dat opvangt. Vang mijn tranen op in uw kruik. Veeg ze niet weg met uw zakdoek. Maar bewaar ze bij uzelf, God. Dat zegt de Bijbel. Psalm 56. En heel scherp wordt dat verdriet ertoe doet en dat verdriet belangrijk is en zichtbaar moet blijven. Dat wordt ook in de persoon van Rachel zichtbaar. Rachel was een van de vrouwen van Jacob, de mooiste van de twee, Lea en Rachel, die twee zussen. Maar Rachel was ook degene die het meest heeft gehuild. Als je haar een beetje volgt in de Bijbel, dan heb je Genesis 30. Daar gaat het over het gezin van Jacob, dat hij die twee vrouwen had, Lea en Rachel. En dat Rachel jaloers was op Lea, want Lea kreeg kinderen. En Rachel kreeg geen kinderen. En de spanning werd elke keer groter. En op een gegeven moment dan gooit Rachel het eruit tegen Jacob. Geef mij kinderen, anders ga ik dood. Hoor je dat? Dat werd daar geroepen in die tenten van Jacob. Geef me kinderen, anders ga ik dood. Een vrouw die niet meer weet hoe ze verder moet. En weet je wat Jacob dan doet? Die gaat niet naast Rachel zitten om een arm om erheen te slaan. Jacob die zegt, ik ben toch zeker God niet? Hij onthoudt jouw kinderen. Moet nagenoeg gezellig dat er was. Bij Jacob in huis. Maar wat een verdriet. En dan gaat dat verder. Naar hoofdstuk 35. Dan heeft Rachel uiteindelijk een kind gekregen, Jozef. En dan krijgt ze haar tweede kind, die later Benjamin wordt genoemd. Maar zij noemt hem Ben-Oni, zoon van mijn verdriet. Want wat gebeurt er op de dag dat Benjamin geboren wordt? Sterft Rachel. Ze kan hem nog net die naam geven. Zoon van mijn verdriet. Wat een tragiek. Heb je zo om kinderen gebeden? En heb je er zo mee geworsteld? En op de dag dat je tweede kind geboren wordt, sterf je zelf. En zo staat Rachel in de geschiedenis van Israël symbool voor de vrouw met het verdriet. Als je haar naam noemt, dan weet iedereen wat je bedoelt. Oh, het verdriet, het is niet van het leven los te denken. Rachel staat eeuwen later bij de ballingschap. Als het volk Israël en Juda naar Assyrië en naar Babel worden geleid, dan staat Rachel ook symbool voor vrouwen Israël, zou je kunnen zeggen. Het volk van God dat ze kinderen weggevoerd ziet worden in de ballingschap, om ze nooit meer terug te zien. Rachel weent om haar kinderen, omdat ze er niet meer zijn. En ze is ontroostbaar. En tenslotte zie je dat ook nog bij de kindermoord. Als Jezus is geboren, dan wordt haar naam weer genoemd. Rachel weent om haar kinderen. Ze heeft een plek in de Bijbel. Waarom? Omdat verdriet uit het leven nooit uit beeld mag zijn. En ik wil daar verder op ingaan in de preek. Wat is haar verdriet? Dat wil ik eerst even bij stilstaan. Welke plek heeft hij verder in het evangelie? Hebben we net al even kort bekeken. En wat kunnen wij daaruit meenemen? Wat is het verdriet van Rachel? de moeder met de tranen. En Jeremia zegt in vers 15, zij was de vrouw van het bitter treuren. Niet een beetje huilen, bitter. En je hoort het misschien wel. En je proeft het misschien wel. Hoe bitter iemand kan huilen. Dat je denkt, het houdt niet op. En wie kan hier wat bij zeggen? Hier schiet elk woord tekort. En wanneer houdt dit een keer op? Dat is Rachel, bitter treuren. En sterker nog, zij is de moeder die niet getroost wil worden. Haar naam heeft dus de klank van onvoorstelbaar verdriet. Intens, bitter, ontroostbaar. En waarom is ze zo ontroostbaar? Omdat haar kinderen niet meer zijn. Ze wilde kinderen. Ze wilde haar kinderen zien opgroeien. En dat is het enige. Ze is ontroostbaar. Rachel is in de Bijbel de moeder, nee, de vrouw die moeder had willen zijn. Zij is de vrouw die zoveel verdriet had dat er geen troost meer voor is. Eeuwen later klinkt haar naam nog hetzelfde. Het enige wat ze wilde, mag ik kinderen en mag ik ze zien. Maar ze kon het niet. En mensen die dan met bemoedigende teksten komen, mensen die met mooie woorden komen, mensen die een arm om haar heen willen slaan, mensen die met haar willen bidden, ze wijst het af. Ze wil niet getroost worden. Troost mij niet. Ga weg met je woorden. Er is geen troost voor mijn verdriet. Jullie kunnen mij mijn kinderen niet teruggeven. Eigenlijk is het nog sterker. Rachel kan niet getroost worden. Want de enige troost was voor haar kinderen. Maar eerst kreeg ze ze niet. En toen ze ze wel kreeg, stierf ze zelf. Toen ze had gezegd, zoon van mijn verdriet. Toen gingen haar oren uit. Toen sloot haar hart zich voor de mensen om haar heen. Toen was ze onbereikbaar voor enige troost. En zo eindigt haar leven met onpeilbaar verdriet. Zij staat symbool voor het verdriet waar geen troost voor is. En haar nageslacht, waar je hoop aan ontleent, licht aan de einde. Zoon van mijn ellende, zegt ze. Er is nergens hoop, nergens uitzicht. Dat is Rachel. Verdriet waarbij ellende het laatste is. En welke plek heeft zij nou in het evangelie? We komen haar niet alleen tegen als de meest geliefde vrouw van Jacob. Met die jaloezie tussen haar en Lea. De machteloosheid van Jacob om haar te troosten. Haar tragische einde dat ze sterft. We komen haar ook tegen bij Jeremia. Een profeet die de ballingschap moest aankondigen. En van Jeremia weten we dat als hij moest profeteren, dat hem niet in de koude kleren ging zitten. Hij zei tegen God, God, ik ga kapot van al die dingen die ik moet profeteren. Ik kan het niet. Ik word er depressief van, ik wil dood. Dat zei Jeremia. En juist hij, die zo gevoelig is voor de ellende en voor het oordeel en voor alles wat er fout gaat in Israël, hij haalt Rachel erbij. Met haar kan ik laten zien wat ik bedoel. Hij zegt dat de stem van Rachel klinkt in Rama, hè, die grensplaats. De plaats waar het volk werd weggevoerd. Een plek van pijnlijk afscheid nemen. Waar ontzettend veel gehuild is. Waar Israël moest passeren om nooit meer terug te keren. De plek van de laatste groet. Daar zullen mensen zich gerealiseerd hebben. Hoe triest zijn wij eraan toe? Hoe erg is het met ons geworden? De moeder van Israël die haar kinderen weggevoerd ziet worden. En dat is het verdriet dat doet denken aan Rachel. Geen toekomst meer. Als ballingen worden weggevoerd naar Babel, als straf op je zonde, weg uit je land, weg bij de tempel, weg bij je levensbron, weg bij je God, weg bij de genade. Dan is het toch klaar? Dan is er toch geen weg meer? En wat kan je dan nog troosten? Zo ervaarde Jeremia de wegvoering naar Babel. Als een diep, intens verdriet waar geen troost voor is. Hier eindigt alles. En zo zie je Rachel ook later terugkomen bij de kindermoord. Na de geboorte van Jezus. De engelen hadden gezongen, vrede op aarde, over de velden van Bethlehem. Maar even later vloeit over die velden het bloed van de kinderen. En de moeders, die weigeren zich te laten troosten. Net als Rachel. En je kunt het je voorstellen. Wat een brute absurditeit. Ze zijn ontroostbaar. Ze weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Het kan alleen maar worden weggenomen, dat verdriet, wanneer de klok wordt teruggedraaid. Wanneer die moord niet heeft plaatsgevonden. Waar je soms nog van kan dromen. Of soms als je even weggaat met je gedachten. Dat je ineens weer bent in die tijd dat ze er nog waren. Maar de klok is niet terug te draaien. Als je je ogen open doet, dan is het er weer. De harde werkelijkheid. De kinderen zijn vermoord. Rachels klacht tekende totale verslagenheid. Kapot door meedogenloosheid van gruwelijk geweld. En tegelijk zie je nog iets bij Bethlehem. Want terwijl de kinderen worden vermoord en de moeders ontroostbaar zijn, vluchten Jozef en Maria met hun kind Jezus naar Egypte. Naar het land waar ze vroeger allemaal slaven waren geweest. En die weg vanuit de slavernij, door de Exodus heen naar de vrijheid, die weg moet Jezus ook gaan. Opnieuw overdoen, omdat het volk erin had gefaald en erin was vastgelopen, doet hij het opnieuw. Hij breekt de macht van de slavernij. Hij breekt de macht van het gebonden zitten in de machten van anderen. Hij breekt de macht van onvrijheid en slavernij en onderdrukking. Bij de kindermoord in Matthäus 2 zie je dat één kind ontkomt. Het kind dat de zonde zal breken en de dood zal vernietigen. Rachels ontroostbaarheid, zoals het daar in het Oude Testament over gaat, wordt afgesloten met de komst van Jezus. Door de kindermoord en dat ontroostbare verdriet heen. En in Matthäus 2 wordt daarom de aandacht gericht op Jezus. En dan komen ineens de profetieën van Jeremia tot leven. Want als je Jeremia 31 leest, dan hoor je rondom die tekst van Rachel en haar ontroostbare verdriet, hoor je ook al die profetieën dat God van zijn volk houdt. Dat God Efraïm zijn zoon noemt, zijn geliefde zoon. Dat ze zijn oogappel zijn. En zijn vrouw, en dat de vrouw haar man God weer het hof zal maken. Al die mooie toekomstperspectieven. Bij Jezus zie je dat dat weer mogelijk gaat worden. Ineens komen ze tot leven, die woorden van Jeremia. Want Jeremia profeteert over de liefde. Over de toekomst, over schuldbesef, over dat het weer een feest wordt tussen God en zijn volk. Je zou kunnen zeggen dat in die ontroostbaarheid van mensen, dat God daarin een geitenpaadje laat ontstaan naar een andere werkelijkheid. En wat kunnen wij daaruit meenemen tenslotte? Eerst, en het is al gezegd in deze dienst, ook in het kindermoment, dat wij maar begrensde troosters zijn. Dat wij niet kunnen oplossen. He, die confronterende klank van Rachel, dat het leven zoveel rafelranden heeft, die wij niet kunnen goedmaken. Als je een geliefde verliest, je man, een vriend, je vader, een kind. Als je iemand verliest, je wil ze toch terug. En soms als je je ogen sluit en je droomt even weg, dan zijn ze er toch ook weer. Probeer dat niet weg te poetsen. Probeer niet te zeggen dat het wel meevalt. Of dat het allemaal wel anders wordt. Probeer er niet een mooi woord tegenover te zeggen. Erken maar dat de rauwe, harde randen blijven aan het leven. Dingen waar tussen ons gezegd geen troost voor is. En die we niet kunnen goed praten. Met onze woorden ze kunnen afhechten. En ik wil je vragen, vandaag op deze eeuwigheidszondag. Zie je dat verdriet ook om je heen? Dat je gewoon moet erkennen dat het er is. Zie je het misschien wel bij jezelf? En durf jij te erkennen dat je maar een heel begrensde trooster bent? Dat ontroostbaarheid ook gewoon bestaat. Leer het maar van Rachel. En dat zie je ook bij Jeremia. Jeremia die kent als gevoelig mens het rouwen van het leven. En tegelijk mag hij ook profeteren dat God na het oordeel van de ballingschap een nieuw verbond gaat geven. Een nieuwe werkelijkheid. En op allerlei manieren wordt dat ook in zijn profetieën getekend. Oordeel en hoop. En hoe? Ja, niet met woorden die wij verzinnen. Niet met dingen die wij kunnen fixen. Maar alleen met ingrijpen van God. En lieve mensen, dat maakt mij als dominee, als ik met mensen praat over ons verdriet, dat maakt mij bescheiden. En dat maakt mij, als het over mijn eigen verdriet gaat, bescheiden. Ik moet ermee omgaan. Wij moeten ermee omgaan. Wij kunnen het niet afhechten, rechtbreien, netjes neerleggen. Maar Jeremia laat zien, God ziet het ook. En hij gaat ingrijpen. En alleen hij kan iets met die rauwe randen en de open einden van ons verdriet. Alleen God kan ervoor zorgen, ook bij Jeremia en in Genesis. Alleen God kan ervoor zorgen dat Rachel haar kinderen terugkrijgt. En dat zie je in Matthäus 2 gebeuren. Jezus komt. Hij zal zorgen dat het verstrooide volk Israël, wat in de uittocht was verenigd, maar wat in de ballingschap weer was verstrooid, God gaat ervoor zorgen dat het volk weer wordt verzameld. Dat de uittocht niet voor niets is geweest. Dat de ballingschap en het oordeel niet het laatste is. Dat de dood niet het laatste is. Maar dat het verstrooide volk uit alle hoeken van de aarde weer wordt samengebracht bij Vader aan tafel. En zo mogen wij ook met ons verdriet naar God toe. We hebben tegenwoordig voor alles therapeuten. En ze doen ontzettend goed werk. Maar ten diepste kan alleen God, alleen iets met je rafels. En wanneer je naar Jezus kijkt, dan zie je, hij wil er ook iets mee. Hij legde zijn handen op zieken. Hij droogde tranen. Hij legde zijn handen op schouders. Hij wekte doden op. Hij stond zelf op uit de dood. Ongelooflijk toch? Maar dat is degene die we nodig hebben. Juist ook op deze dag. Hij werd uit Egypte verlost. En het volk had dat ook beleefd. Dat eindigde in de ballingschap. Jezus kwam uit Egypte en dat eindigde niet in ballingschap. Maar dat eindigde in een leven van liefde vervuld. Bij vader aan tafel. Lieve mensen. Zullen we het bij hem zoeken? Amen. Thank you.